Goedemorgen. Wie is er hier tussen de 18 en de 30? Zo. Nou, dan heb ik een uitnodiging voor je. Nee. Even iets persoonlijks, voordat ik begin met de preek. Wij gaan in het weekend van 27 november, uit mijn hoofd, gaan wij, wij hebben dat genoemd Divine, maar gaan wij met jongeren, voor de tweede keer gaan we dat doen, een weekend op stap. En voor degene die Vier de Musketier kennen, die weten ook dat ik daar minder van ben. Dat spreekt heel mijn corpus al van, om het even zo te zeggen, dat ik daar minder van ben. En Divine is eigenlijk de opposite van Vier de Musketier. Wij nemen die jongeren mee en we verwennen ze tot op het bot. Dus ze komen binnen, ze hoeven niks te doen. We zorgen dat er een fantastische, er gaat echt een kok mee die super lekker kan koken. En de bedoeling van dat weekend is eigenlijk dat je niks hoeft te doen dan alleen maar te zijn bij God. Dat is eigenlijk de doelstelling van het weekend. En wij waren van de week voor het eerst bij elkaar als leiding om voor iedere deelnemer die zich tot nu toe heeft opgegeven. We gaan met 18 jongeren, we hebben nog twee plekken, we zijn met z'n 16e nu. Om al die jongeren stuk voor stuk bij God te brengen en gewoon eens te bidden. En een van ons kreeg op zijn hart om alle betekenis van alle namen tevoorschijn te halen. En we hebben al die namen bij God gebracht. En ik kan jullie vertellen, jongens, als we het hebben over de tijd waarin we leven, als we het hebben over de verwarring die dat soms kan geven, als we het hebben over, ik hoor Carine zeggen, en ik snap het ook, Carine, van wat kan ik daaraan doen? Dan werd ik zo bepaald bij elke naam die gegeven was, hoe verschrikkelijk betrokken God is bij al jullie namen, zoals jullie hier zitten. Omdat toen wij met z'n zessen gingen bidden voor al die gasten, God ons bij iedere naam, ik durf te zeggen, een prachtige profetie gaf voor dat weekend, waarvan ik met alles wat in me is geloof, dat gaat gebeuren voor die gasten in dat weekend. Weet je, en als we kijken naar de tijd van deze tijd in de wereld, heeft God ons een boek vol met profetieën gegeven. Maar dat hele boek gaat door naar de tijd dat God zegt, ik maak alles nieuw. En ik kan je vertellen, jongens, op mijn studeerkamer heb ik die tekst boven mijn bureau geplakt, zo gerold. Wat er ook gebeurt in deze wereld, hoe ik me ook voel, want ik voel dat ook. Hè? Hoe ik naar mijn kinderen kijk, hoe ik naar mijn kleinkinderen kijk. En dat ik soms denk, Heer, wat is dit? En dat God spreekt, maar ik maak alles nieuw. Alles wat in deze tijd gebeurt, gemeente, en ik wil dat echt op jullie hart binden, inclusief mezelf. Het gaat niet buiten God om dit. Ik snap er niks van. Ik snap heel veel dingen niet, steeds minder eigenlijk, als ik gewoon naar mijn eigen leven kijk en ook in mijn wandel met God. Maar ik ga steeds beter begrijpen hoe groot Hij is. En hoe machtig Hij is in, midden in mijn leven. Midden in het leven van deze wereld. Midden in wat, alles wat er nog gebeuren gaat. Weet je, de enige job die ik heb. Ik zegen al mijn kinderen en mijn kleinkinderen elke dag. En ik weet, God zorgt voor ze. En gemeente, ik weet niet voor wie dit allemaal is. Maar leg je hand soms gewoon eens letterlijk op Gods woord. En zegt, Hij zorgt voor ze. Hij is groter dan elke macht die zich beweegt op deze wereld. En heb ambitie. Want dat is eigenlijk waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. En ik ga jullie eerst een verhaal van mezelf vertellen. Waar ik lang over getwijfeld heb. Maar het is zo. Ed vroeg mij of dat ik een week naar voren wilde komen qua spreken. Ik had hier eigenlijk vorige week moeten zijn. Of dat ik naar deze week kon. Volgende week, sorry. Heel goed, Karine. En of dat ik deze week kom. En de eerste gedachte, en die ga ik jullie gewoon, was van, oh, dus eigenlijk best wel een mooie gelegenheid om tegen Ed te zeggen, nou, ik kan niet, maar zoek maar een ander. Want ik heb eigenlijk gewoon een mindere vakantieperiode gehad. En met een mindere vakantieperiode bedoel ik dat ik heb de gewoonte om in de vakantie de ochtend als ik wakker word, 1,5 uur, dat klinkt heel heilig wat ik nu zeg, maar dat vind ik heerlijk, dus dat is geen straf, gewoon lekker met mijn Bijbeltje naar een plek te gaan in de natuur en een uur stil te zijn. En ik zal je vertellen, gemeente, dat heb ik deze vakantie niet 1 keer gedaan. Sterker nog, 3 weken lang is mijn Bijbel eigenlijk niet open geweest. En ik merkte toen ik terugkwam van vakantie, dat ik dat eigenlijk nog prima vond ook. Dus ik zat eigenlijk een beetje in een fase van, mag ik het lauwheid noemen, een beetje zo'n periode waarin je denkt van nou, het zal wel, zeg maar zo. Ik weet niet, niet eens zelf hoe ik het moet duiden, maar er zat geen vuur in deze kerel. En het voelde een beetje, kennen jullie die geschiedenis, als Elia die voor 3 jaar aan die beek gezet wordt. En ik heb het hier wel eens gezegd, volgens mij, als ik Elia geweest was en hij had tegen mij gezegd van, joh, ga 3 weken bij de beek Krit zitten en ik zal je elke dag eten geven. Nou, ik was na de 3e maand al vertrokken. Wat? Na de 3e week was ik al vertrokken. En God begon in deze laatste weken voor deze preek tegen mij te spreken door te zeggen, Johan, kijk nog eens naar die geschiedenis. En ik ging dat verhaal gewoon weer eens een keer lezen. Hè? Want ik verlang ernaar, nog steeds, om als een Elia op de Karmel een keer mee te mogen maken om zo in de kracht van God te staan zoals Elia daar bovenop die Karmel stond. En al jaren terug heeft God ooit een keer tegen me gezegd van, ja, maar Johan, ben je dan ook bereid om 3 jaar aan de beek Krit te gaan zitten? En dat vond ik een hele lastige. En juist nu in deze periode kwam God weer terug met diezelfde geschiedenis. En ik ging het lezen en opeens viel mijn oog zomaar, zo gebeurt dat dan wel eens, hè, op dat zinnetje dat God hem elke dag raven stuurde om hem eten te geven. Jullie kennen die geschiedenis, denk ik, hè? En opeens kwam er gewoon in mijn gedachten, ik weet niet eens of dat het theologisch verantwoord is wat ik nu ga zeggen, dat God zei, weet je, Johan, Elia heeft er 3 jaar niet gezeten omdat hij hulpbehoevend was of zo, of dat hij, maar hij heeft geleerd in die 3 jaar hoe trouw God is. En opeens begon God als ware terug te laten kijken in mijn eigen leven van, Johan, hoe vaak ben ik trouw geweest in je leven? En het eerste wat ik vanmorgen tegen, ik weet niet, ik geloof specifiek voor heel iemand, ik denk zelfs dat ik mag zeggen een man, waarvan God tegen je zegt, je twijfelt misschien aan alles wat er in je leven is op dit moment. Je twijfelt misschien aan God en wie die is op dit moment. En het enige wat God tegen je zeggen wil, broer, wil je terugkijken in je leven? En alle momenten is benoemen dat ik trouw ben geweest in je leven. Want weet je, gemeente, wat er bij mij gebeurde? Ik voelde letterlijk dat ik soort geestelijk neerlag. Weet je wel, gewoon uitgedoofd zou ik bijna zeggen. En dat God me als ware in mijn kraag greep en me op mijn voeten zette. Geen schop onder mijn hol, had zomaar gekund. Maar gewoon op mijn voeten zetten. En zo sta ik hier vanmorgen. Dus verre van knetterend vuur, om het even zo te zeggen, in Johan. En misschien is dat ook wel goed. Ik geloof dat God jullie vanmorgen mee wil nemen naar Johannes 15. En daarna naar de gelijkenis van de ponden. Dus toen vanmorgen hier die kinderen, dacht ik al, heer, u bent nog steeds in controle, zeg maar. En dat is geweldig. Ik wil met jullie lezen, om te beginnen, uit Johannes 14. Ja, Johannes 14, vers 15, voor degenen die mee willen lezen. En daarna een paar versen uit een overbekend gedeelte van Johannes 15 over de wijnstok. En dat is Johannes 15, vers 1 tot 8. Johannes 14, vers 15. En geloof me, gemeente, dit lees ik dus ook weer zo voor mezelf. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Ik, zegt Jezus, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid, gemeente, tot in eeuwigheid bij u te zijn. En wat is dat dan, die trooster? Staat de komma, de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en ze kent hem dus ook niet. Maar wij, jullie kennen hem. Want hij, en dat is een belofte gemeente, dus hoe je hier ook staat of hoe je hier ook zit, hij blijft bij u. Hoe je je ook voelt, ik zou daar zoveel, hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. Want, nog een belofte, ik zal jou niet als wees achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Dit gaat over de hemelvaart, letterlijk. Maar gij ziet mij. Want ik leef. Gemeente, dit zinnetje raakte mij enorm. Want ik leef en gij zult leven. Ten die dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij. En ik in u. Johannes 15, vers 3. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, eigenlijk een vervolg hè, bijna. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Indien gij in mij blijft, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Even tot zover. Gemeente. Even een paar vragen die gewoon puntsgewijs naar jullie toekomen. En jullie hoeven me echt niet terug te roepen naar mij. Maar ik geloof dat God jullie vanmorgen gewoon een paar vragen wil stellen. Ik heb zelfs tegen God gezegd, Heer, volgens mij hebben we dat in Gorinchem al vaker gedaan. En weet je wat, God is dan zo genadig, die zegt van ja, en? Oké. De eerste. Heeft u ooit Jezus ontmoet zoals hij hier over zichzelf zegt? Hebben jullie dat kinderliedje gehoord wat Carina zong voor de kinderen? Het aanvaard zijn in God. Het weten dat hij in u is. Het weten dat u in hem mag zijn. Het zeker weten dat God de God is die uw hele leven kent, ook nu. Midden in uw omstandigheden. En ik wil u gewoon eens vragen, kent u dat? Of is het misschien iets van het verleden, wat op dit moment even... Dan wil ik u vanmorgen bemoedigen. Weet je, in God is dit vast, gemeente. Wat staat er? Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij, is een belofte uit hem, hè? Want hij blijft bij mij en zal in u zijn. Gemeente, misschien is uw leven een christelijk leventje. En dat bedoel ik met echt heel veel respect. Maar bent u het met mij eens? En dat is gewoon een vraag. Dat de wereld nu, juist nu, enorm zit te wachten op dit evangelie, toch? Dit evangelie wat waar is, dat het niet aan mij ligt. Dat het niet zo is dat ik iets moet doen. Dat ik zelf niet iets hoef te vinden, maar dat ik alleen maar hoef te geloven dat dit waar is. En velen van jullie zullen nu met je zijn verstand zeggen, dat klopt joh, maar je hebt helemaal gelijk. Maar ik wil u vragen, heel bewust, om te proeven, wat zit er nou echt in uw hart? Is dit met heel uw hart ja en amen? En gelooft u met heel uw hart dat heel de wereld, van Israël tot Palestina, van Oekraïne tot Rusland, maar vooral misschien wel in Nederland, dat we deze boodschap moeten aanvaarden? Dat ik die boodschap misschien weer opnieuw moet omarmen? Want gemeente, dit woord zegt, dan is er leven, toch? En ik wil u gewoon de vraag stellen, als u vandaag, buiten, zometeen aangesproken wordt van, waar leef je voor? Waar leef je uit? Wat is eigenlijk leven? Ik heb mezelf die vraag gesteld, wat is eigenlijk leven? Dan zeggen wij christenen heel vaak, dat is leven uit de Heer Jezus. Oh ja? Weet je hoe de Heer Jezus geleefd heeft? Dat weten jullie. Maar ik probeer hem even. De Heer Jezus wandelde hier, hè, als we het hebben over mijn Vader is in mij en ik in hem en hij en Jezus is in mij en ik mag ook in hem zijn, zegt dit woord toch? Gemeente, dit betekent voor mezelf vooral ook, maar ook voor jullie, dit betekent dat ik soms zo vaak mijn mond hou op het moment dat ik merk dat het evangelie er eigenlijk juist toe zou moeten doen. Dat ik het soms zo verrekte lastig vind om te getuigen van wie Jezus is in mijn leven. Ik ga liever hier voor een zaal staan met 1000 man erin, nadat ik buiten 10 mensen aanspreek op het evangelie. Weet je dat? En ik ben zo bang dat we dat met z'n allen zo makkelijk doen om alles maar in onze kerk te houden. Gemeente, Jezus bracht het leven bij de mensen. Jezus bracht het leven bij de hoeren. Jezus bracht het leven bij tollenaars. En dat weten jullie allemaal. Maar hij bracht het leven bij de mensen die voor de maatschappij uitgekotst waren. Waar zit u, gemeente? De wereld heeft het nodig dat de zonen van God toch openbaar komen, zegt de Romeinenbrief. Daar staat daar, gemeente, alles staat bewust in de Bijbel, hè? Maar daar staat daar niet voor niks zonen. Ik zou bijna zeggen en dochters. Gemeente, daar staat niet kinderen, hè? Daar staat zonen. Waarom? Omdat God ernaar verlangt dat u met uw talenten, met de ponden die u gegeven zijn, aan het werk gaat. En dat de wereld gaat zien dat u openbaar komt als een kind van God. Als een zoon van God. Dat u gaat groeien van kindschap, zegt de Bijbel, naar zoonschap. Wanneer? Als ik met mijn kinderen, als ik kijk naar mijn kinderen, toen ze klein waren, nam hij ze aan de hand. En als ze dicht bij een kachel zeiden, kwamen, dan zei je niet doen, want dat doet zeer. Toch? Als ik nu met mijn zoon, die inmiddels getrouwd is en zelf een kleine heeft, ga wandelen, dan praten we op gelijkwaardig niveau. Het is mijn zoon geworden. Snap je het verschil? En ik hoop dat er iets in Ewout is, in mijn zoon is, wat hij heeft mogen leren van pa, wat hij weer doorgeeft aan Zoe, mijn kleindochter. Maar hij is volop bezig met kindschap van zijn dochter. Maar gemeente, de bedoeling van u is dat u inmiddels in zoonschap en in dochterschap wandelt. En dat u vanuit dat zoonschap laat zien dat u mag roepen, Abba, Vader. Dat u mag weten dat de Geest van God in u woont. En dat u mag uitdelen van de talenten en de ponden die u God u gegeven heeft. Want de Heilige Geest woont in u. En ik weet zeker dat ik u allemaal dingen vertel die u gemiddeld allemaal al 500 keer gehoord hebt. Op zijn minst. Maar van de week moest ik ineens denken aan een opmerking. Adelijn zou misschien ook nog wel kennen. Van mijn broeder Henk Binnendijk op een mannendag in Giesenburg. En je kan het in de Bijbel niet vinden, maar Henk Binnendijk zei daar de legendarische woorden. En ik heb ze achteraf nog wel meer van hem gehoord. Je zal in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft weten te maken. Ga maar eens googlen, want dat jukt ergens. Hè? Als je zo'n opmerking hoort, dat gaat jeuken. Is dat zo? Maar ik mag toch altijd zijn wie ik ben? Dat klopt. Dat mag u ook. Maar die hele gelijkenis van de talenten die de kinderen dit weekend gehoord hebben. De hele gelijkenis van de ponden die jullie gehoord hebben. Daarin is Jezus heel radicaal over hoe wij mogen omgaan met de dingen die ons gegeven zijn. En gemeente, het is ook een belofte. Op het moment dat u uw pond vermenigvuldigt, zegt Jezus de belofte, je zal heerser worden over 10 steden. Ik durf ook te zeggen dat de gelijkenis van de ponden een andere is dan die van de talenten. Heel veel mensen zeggen dat dat identiek is en dat het een kwestie is van evangelie. Ik denk echt dat het niet waar is. Het zijn 2 verschillende dingen. Maar dat even daar gelaten. Gemeente, ik geloof dat die ponden staan, u heeft ontvangen de Heilige Geest. Allemaal, want iedere slaaf krijgt 1 pond. En op het moment dat de koning terugkomt, dan zegt de eerste dienstknecht, uw pond, moet je eens opletten, staat niet het pond wat ik. Nee, uw pond heeft 10 andere ponden opgebracht. Ga maar lezen, het is fantastisch om te lezen. Gemeente, het is precies de kern van wat God wil met uw leven. Dat de Heilige Geest die aan u gegeven is, dat u die mag vermenigvuldigen. Dat u zoon van God wordt, wat openbaar komt in deze wereld. En als er ergens een tijd is waarin dat nodig is, dan is het nu, gemeente. Ik zeg het wel eens vaker, jullie zitten me echt aan te kijken. Goed. Tweede vraag. Dit is pas de eerste. Dat leven is in u. Gemeente, heeft dat leven u ook veranderd? En ik koppel de derde vraag eraan vast. Heeft dat leven er ook voor gezorgd dat de dingen die in uw leven zijn, en als dit Gods Geest is, de dingen die in uw leven zijn, dat die ook echt opgeruimd zijn? Weet je, Johannes 15 en het deel over het vruchtdragen. U kent dat Bijbelgedeelte. Daar wordt ook heel duidelijk gesproken over takken, over vruchten, die, of tak, ja, ranken die geen vrucht dragen. En gemeente, het is gewoon de bedoeling dat u gesnoeid wordt. Het is de bedoeling dat u meer vrucht gaat dragen. Die hele gelijkenis staat er helemaal vol van. Maar niet omdat u het zelf hoeft te doen, want de gelijkenis gaat ten diepste over de landman. De landman die de wijnrank plant. Jezus Christus. En de wijnstok en de ranken die daarin mogen zijn. Dat zijn wij. Jullie kennen dit. En dan komt die landman en die gaat die ranken snoeien. Gemeente, ergens zou u dat moeten herkennen in uw leven. Maar dat is niet zozeer een belofte, het is het principe van God dat op het moment dat Gods Geest in ons komt wonen, dat Gods Geest in ons levenshuis, vorig jaar met Divine, hadden wij een avond met die jongeren en hadden we een groot levens, gewoon een woning getekend. En gevraagd aan die gasten, hè, zie ik staan aan de deur en ik klop, mag ik binnenkomen? Mag God bij jou, in jouw huis, dit, mijn levenshuis, binnenkomen? En dat deden we heel fysiek, door hen te vragen om op een rij te gaan staan. En wij vroegen, hoe dicht mag God bij je komen? En sommige van die gasten die zeiden al 2 meter voordat we erbij waren, ho, stop. Gemeente, al zouden we dat hier vanmorgen doen, hè? Hoe dicht mag God bij u komen? Want weet je wat er gaat gebeuren op het moment dat God in uw levenshuis binnenkomt? Dan vraagt hij aan mij in ieder geval. Of dat hij niet alleen maar, hè, als ik naar mijn woning kijk. En jullie zouden binnenkomen in mijn hal. De een zal zeggen, maar ik geloof dat het netjes is. En als ik de deur vanuit de hal naar voor u open doe en ik ga de woonkamer in, dan zult u ervaren dat mijn vrouw een hele goede vrouw is. Netjes schoon, Johan trouwens ook hoor. Snap je? Dit is precies hoe ons leven ook vaak is. Er zijn zoveel delen in ons leven waar wij prima Jezus bij kunnen hebben. Maar wat Gods geest gaat doen op momenten die in mij woont, is dat hij vraagt, oké, Johan, volgens mij heb jij ook ergens een kelder. En de vraag is, mag ik met jou de sleutel van die kelder en jouw leven ook op die plek binnenkomen? En gemeente, als Gods geest in u woont, dan zijn dat allemaal dingen die hij gaat doen vanuit liefde. Denk dan niet dat hij voor die kelderdeur gaat staan en zegt, als jij hem niet openmaakt, dan doe ik het. Dat is niet het geval. Maar er zijn delen in mijn leven, ik heb vroeger enorm veel gestolen van mijn ouders. Honderden euro's, guldens, sorry. Mijn vader was boer en die had heel veel geld tussen allerlei badhanddoeken zitten. Want dat ging niet naar een bank. Daar werd soms dan schrok me helemaal te pletteren hoeveel geld er bij ons in huis lag. En dan ging ik op zaterdagavond stappen. Maar ja, arme student, geen centen. En dan jatte ik 100 gulden. En gemeente, toen ik op mijn 22e tot levend geloof kwam, toen begon God mij hierop aan te spreken. Jongen, je moet terug naar je ouders. En je moet dit gaan belijden aan je ouders dat je dat gedaan hebt. Wilde God mij even een lesje leren of zo, of weet ik veel wat? God wilde dat ik het gewoon in de waarheid bracht. Volgens mij zei Karine net van geest en waarheid, toch? Is er echt aanbidding. Nou, ik kan je vertellen, als Gods geest in je leven komt, dan gaat hij waarheid spreken. Altijd. De vraag daarna is, wat doe ik met die waarheid die mij geopenbaard wordt? Want ik heb nog steeds de keuze om te zeggen, joep doei. Denk je nou echt, de eerste gedachte die mij naar boven kwam, ja, wat hebben mijn ouders daar nu nog aan? Kennen jullie dat? De duivel is er als de eerste bij om je allerlei gedachten te geven. Ah joh, laat zitten. Ik kan jullie vertellen, gemeente, ik ben uiteindelijk naar mijn ouders gegaan. Ik heb dat beleden dat ik niet eens wist hoeveel geld ik gestolen had van ze. En natuurlijk zei mijn moeder, want dat is de grootste schat. Ze leeft niet meer, maar de grootste schat van de wereld. Die zegt, ja jongen, dat is geweest. Laat maar. Ik zeg, nee moe. Heeft God, heeft Gods geest, die uw talenten, die uw ponden wil vermeerderen, heeft hij de ruimte van u al eens gekregen om op te ruimen? Want ik kan je vertellen, gemeente, er is niks mooier dan vrij te komen van al die dingen die Gods geest aanwijst. Die dingen op te ruimen die Gods geest aanwijst. Het is soms een heftige exercitie om te doen, maar het geeft je de vrijheid, zodat je gewacht weet van jongens, ik kan hier gewoon los van zijn. Laatste. Johannes 15 vers 7 staat eigenlijk een soort volgorde. Daar staat, indien u in mij blijft, een gemeente, dit gaat over intimiteit. Als ik kijk naar mijn 3 weken vakantie, en dit raakt me even op dit moment, maar dan had ik niet zo de behoefte om bij hem te zijn, zeg maar. In hem te blijven, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Maar hij was nog steeds de landman. En ik mocht nog steeds een rang zijn. Maar ik heb al in die 3 weken notabene ervaren dat die intimiteit die ik soms mag beleven met God eigenlijk dan ook meteen vertrokken is. Herkennen jullie dat? Niet dat God daarmee minder trouw wordt. Verre van zelfs. Maar dat mijn intimiteit met God op dat moment niet meer is dan een verstandelijk weten dat ik een kind van hem ben. Indien, vers 7, indien gij in mij blijft, indien die intieme relatie er tussen u en God is. En, tweede ding, en mijn woorden in u blijven, gemeente, dit is zijn woord. En ja, ik mag zeggen, God spreekt met regelmaat tegen me door zijn geest. Door mensen om me heen, door dingen die gebeuren. Het doet er allemaal toe, laat ik het even zo zeggen. Maar de basis is dit woord. Als er weet ik niet wie u tegen u aanloopt en zegt van, in de naam van God wil ik dit en dit tegen je zeggen. Toets het eerst eens aan het woord van God. Ik kan u zeggen, als het daar al sowieso is, let it go. Maar dat betekent wel, gemeente, dat wij met z'n allen als gemeente van Christus thuis moeten zijn in dat woord, toch? Dus als er vanuit die intimiteit een weten is van de principes van God, een weten is wat er is in het woord van God. Als dat er is, zegt Jezus hier, vraag dan wat je wil. En voor mij was dit een openbaring, gemeente. Ergens weet je dit, maar dit was voor mij een openbaring. Want er gebeuren soms dingen in mijn leven waar ik voor bid en wat niet verandert. En als ik dit er dan even een klein beetje overheen leg, hè, niet als gemeente, alsjeblieft, niet als voorwaarden. Ga me niet vangen op de woorden van, oh, dus Johan, als ik in intimiteit ben en ik lees het woord van God, dan gaat God. Maar het principe wat hier Jezus bedoelt is, zorg dat je in de intimiteit met mij bent. Wees thuis in dit woord en dan zegt Jezus hier, vraag wat je wil en het zal u geworden. En het zal u geworden, gemeente, dat doen wij heel vaak af met, dan gaat het zoals God wil. Dat zal waar wezen. Dan kom ik toch weer terug bij het voorbeeld van mijn kinderen. Op het moment dat Ewout nu nog steeds, getrouwd en wel, uit het huis, gisteren bijvoorbeeld, naar mij toe komt en zegt, Johan, of pap, een van de twee, mag ik dit of dit of dit? Ik ga even geen voorbeeld noemen, als je het niet erg vindt. Dan luister ik daarna en op het moment dat ik denk van, dit wil ik je geven, kerel, dan geef ik wat hij wil. Sterker nog, ik merk in mijn hart dat ik pas niet ga geven op het moment dat ik denk of zeker weet dat het schadelijk voor hem gaat zijn, toch? Maar in de liefdesverhouding die ik heb met mijn zoon, durf ik te zeggen, als hij iets van mij vraagt en in mijn hart is eigenlijk maar één ding, kerel, ik wil je dit geven. Soms tijd om zo wie een keer op te passen. Soms een paar centen omdat hij het niet altijd ruim heeft, zeg maar. Snap je? Dan is er toch iets in je wat je zegt, ik help je. Maar ook hier in de gemeente, zelfs in dit stukje, zit gewoon iets van, ik ben in verbinding met mijn zoon, toch? Op het moment dat ik hem 3 jaar niet gezien zou hebben en het eerste wat hij aan mij vraagt als hij binnenkomt, pa, mag ik 100 euro van je? Dan weet ik zeker dat die 100 euro geven even een lastiger ding wordt. Maar in die verhouding die ik heb met hem, wil ik hem alles geven waarvan ik denk, kerel, daar word je beter van. Maar het heeft te maken met die intimiteit. Het heeft te maken met het weten van hoe mijn vader is, dat weet hij. En dat ik weet wie Ewout is, dat weet ik. En op het moment dat dat bij elkaar komt, is het bijna natuurlijk dat ik hem geef wat hij mij vraagt. Toch, gemeente, pakken we dit? En dit is nou precies hoe God met ons wil omgaan. Gemeente, dus als u weg bent, ik hoor het mezelf zeggen, als u weg bent in de intimiteit met God, zoek de intimiteit met God. Als uw Bijbel al weet ik niet hoe lang dicht is, doe hem open. Het is een keuze die u kunt maken vanmorgen. Doe hem open en ga het lezen. In het vertrouwen dat God u openbaring geeft. En ga bidden, ga vragen, gemeente. In het geloof dat God u geeft wat u wil. En ik weet wat ik zeg, gemeente, want ik ken een aantal omstandigheden inmiddels van mensen die hier zitten. Ja, joh, je zou eens moeten weten hoe vaak ik gevraagd heb. Je zou eens moeten weten wat er in mijn leven gebeurd is. Gemeente, ik ging met exact diezelfde houding naar mijn mentor, want zo noem ik hem. Ik belde hem op, ik zeg, joh, ik ben het even kwijt. Hij heet ook Johan. Ik ben het even kwijt. Oh, dat kan. Ik zeg, nou, liever niet. Ja, hij zegt, maar ja, goed, je bent gaan liggen. Prima. Hij zegt, maar nu is de eerste keuze die jij moet maken, blijf je liggen of ga je staan? Ik denk, oké, gaat het zo? Hij zegt, weet je, het liggen wat wij doen, wat wij vaak doen, gemeente, het zijn gaan liggen, daar raakt God echt niet van in de war, hoor. Maar het feit dat we blijven liggen, het feit dat ik bleef liggen, het feit dat ik het wel prima vond. Snap je? Daarin hebben wij elkaar nodig om te zeggen, kom joh, overeind. Wat heb je nodig om overeind te blijven? Gemeente, al heb je het idee dat jouw talent, dat jouw pond niks bijdraagt. Ik vond het zo geweldig hoe dat ook vanmorgen uitgelegd werd. Niks bijdraagt. Wij doen altijd heel negatief over het pond, over het pond, de pond, het pond, wat we in de grond stoppen. Heel negatief over dat ene pond wat alleen maar rente opbracht. Gemeente, ik moet jullie bekennen, ik doe heel vaak precies hetzelfde. En ik vind het een belofte dat God zegt, dat Jezus zegt in allebei die gelijkenissen, weet je, zet het dan in ieder geval op een bank. Good old Henk Binnendijk legde uit dat het pond op de bank zetten, hij zegt, dat brengt rente op. Hij zegt, ik weet niet precies hoe ik rente moet duiden, want wat is die rente dan? Hij zegt, maar ik denk, voor degenen die hem kennen, ik vind het prachtig, ik denk dat het is, dat we dan in ieder geval anderen in staat stellen om dat pond te gaan gebruiken. Fantastisch. Gemeente, als je hier nou zit en je denkt echt op dit moment, ik heb even helemaal niks te geven. Ga er dan voor zorgen dat anderen misschien hun pond kunnen gebruiken. Als ik naar mijn lieve vrouw kijk en ik eer haar met alles wat in me is. Als Peet dit werk zou moeten doen, dan zou ze zeggen, yo, mij niet bellen. Maar ik weet, mijn vrouw stelt alles in het gezin en het werk om heel veel dingen waar ik talenten voor gekregen heb te mogen gaan doen. En ik kan je zeggen, die ponden die zij daarin gebruikt, die zijn vele malen of minstens net zoveel waard, want er zit geen waardeduiding in die zin, dan datgene wat ik hier sta te doen op zondagmorgen. En dit is zo'n machtig principe in wie God is. Gemeente, ik hoop dat jullie je vanmorgen als eerste, ik ga naar een afronding, als eerste willen bekeren van lauwheid. Van lauwheid. Bekeren vinden wij vaak een zwaar woord als christen. Hè? Maar ik heb de afgelopen weken, maanden een bepaalde weg gelopen die mij niet dichter bij het leven met Jezus bracht. En wat Johan deed bij mij was, Johan, bekeer je van lauwheid en dat is niet meer dan dat ik mezelf moet omkeren en moet zien de weg die ik terug moet lopen. Zien de weg die ik moet lopen naar dat leven, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Terug naar hem toe. Gemeente, en op het moment, principe van God, op het moment dat wij in die ruimte komen waar God is, dan gaat hij, ik zou bijna zeggen, kom op, maar wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij leven geven, toch? Dit is wat we net gelezen hebben. Het staat hier achter mijn rug zelfs, realiseer ik me nu ineens. Je hebt dus dat leven, gemeente. Stap 2 is, ga erin wandelen. Ook al heb je op dit moment het gevoel dat het niet zoveel te brengen heeft. Ga vanuit zoonschap, vanuit dochterschap wandelen. Kom in beweging, gemeente. In diezelfde dienst die je teruggekeken hebt van de Mannendag, was Henk Binnendijk samen met Dick Langenkel. Ik praat ver in het verleden, denk ik. De man leeft niet eens meer. Maar Dick Langenkel sprak op diezelfde morgen de legendarische woorden: Jezus' wederkomst is begonnen met Pinksteren. Moet je eens over nadenken. Prachtige zin. En zal klaar zijn op het moment dat hij terugkomt en zijn voet op de olijfberg zet. Pff, man. Ping. Het zijn zomaar van die teksten van leraars waarvan ik denk, oké, Johan, gemeente, ik geloof dat het enige verschil wat, nee niet het enige, het verschil wat wij mogen maken in deze wereld, die in vuur en vlammen staat en waarvan de mensen soms letterlijk niet weten waar ze het zoeken moeten, letterlijk, dat we tevoorschijn komen. Gemeente, ga vragen. Ga leven. Ga zijn met hem. En als je grote vragen hebt, als je dingen hebt van ja, Johan, je zou, zoek mensen op die je kunnen helpen om op je benen, op je voeten te zetten. Maar ga het doen, gemeente, het grote verschil, en dan ga ik amen zeggen. Het grote verschil waar Jezus het onderwijsblok wat hij gegeven heeft in Matteüs, de bergreden, mee afsluit, is het volgende, dat kennen jullie ook allemaal. Dus in die zin heb je niks nieuws gehoord vanmorgen. Maar waar sluit Jezus de bergreden mee af? Met dat beeld van dat bouwen op het zand en het bouwen op een rots. En wat is dan het onderscheid, gemeente? Degene die bouwen op het zand zijn de mensen die zijn woorden horen. Dat zijn wij, hè, kerkmensen. Die zijn woorden horen en ze niet doen. Gemeente, wij zijn ik. Ik ben er zo goed in om soms een huis te bouwen, jongen, waar iedereen die naar kijkt denkt, wow, dat is wel echt een heel christelijk huis. Maar dan sluit Jezus af en dan zegt, en dan komen de stormen en dan komt de wind. En wat blijft er dan van mijn huis over? Het verschil, gemeente, zit hem in het feit dat degene die op de rots bouwen, zegt Jezus, zijn de mensen die zijn woorden horen en ze doen. Dus het verschil zit hem nog niet eens in het horen. Maar het verschil van het zand en de rots zit hem in het doen. Gemeente, u kunt uw hele leven in de kerk zitten en al zijn principes kennen. Maar op het moment dat u niet in beweging komt en gaat wandelen uit die principes, dan bouwt u uw huis op het zand. Zei Johan met een boemerang tegen zichzelf. Maar het is wel wat het is. En als we zeggen dat we dan Jezus volgen, dan zullen we dus ook dingen meemaken die Jezus ook meemaakte. Namelijk dat ze hem uitkotsten. Dat zelfs de geestelijke leiders hem niet moesten. Dat de mensen die hij beter maakte, de mensen die hij genas van alles, dat die riepen, kruisig hem. En dat zelfs de 12 mensen die hij 3 jaar lang had opgeleid, de benen namen toen hij gevangen genomen werd. En hij echt alleen overbleef. Maar gemeente, hij bleef overeind. Waarom? Omdat zijn vader in hem was. En hij wist wat hij vrij ging zetten voor u en voor mij en voor jou. Dat is mijn God. Hoe ik me ook voel. Amen.